Paaszondag 1983. Een dag waarop het past ons even te bezinnen over de grote thema's die ons hoe dan ook blijven bezighouden en intrigeren. Leven, liefde en dood. En hoe zouden we dat beter kunnen dan door te luisteren naar een troubadour die met zijn omvloerste stem zoekt naar de kern van dit leven. Vandaag praat hij met ons, zingt hij voor ons en voor u. Uw aandacht voor Miel Kools.
Het optreden is voorbij. De mensen hebben de zaal verlaten. Altijd zo'n beetje het gevoel na het einde van een voorstelling. Meestal de kilte. Het is voorbij. De mensen zijn weg. En de zanger die blijft alleen achter. En die heeft vaak nog een hele reis voor de boeg. En vandaag hebben we hier weer een zanger naast ons. Miel Kools. Goedenavond, Miel.
Goedenavond, luisteraars allemaal.
Miel, we hebben uw optreden hier in Maldenhem Donk bijgewoond. En ik denk dat alle mensen in de sfeer zijn gekomen. Dat zij, zoals je zelf hebt gezegd, tijdens de voorstelling misschien een beetje gelukkiger naar huis zijn gegaan. Althans voor vanavond toch. Hoe viel het mee hier in Donk?
Oh, ik vond het erg fijn. Het is een klein zaaltje. En ik hou van kleine zaaltjes. De mensen dichtbij je. Dan is er meestal een goed contact. En dat vind ik erg fijn.
Valt daar, vallen daar verschillen in waar te nemen? Dat je zegt, het ene publiek is anders dan het andere. Of verloopt dat volgens een tamelijk gelijk patroon zo?
Nee, er zijn hele kleine verschillen, andere sferen. Iedere gemeente, ieder dorp, iedere streek, ieder land en ieder werelddeel heeft waarschijnlijk een beetje zijn eigen sfeer, is logisch. Maar ja, na zoveel jaren weet je je een beetje aan te passen, hè? Dan herken je die dingen. Ik ben vaker in de streek geweest hier vroeger. En het is ook wel zo dat dat verschil, dat is maar merkbaar de eerste kwartier. Maar dan vind je elkaar. Het publiek vindt dan de artiest en omgekeerd. Tenminste, als de avond lukt dus, en dat moet lukken. Dan vindt men elkaar en dan is er geen probleem meer.
Je hoort sommige zangers wel eens zeggen, ja, die dorpszaaltjes, die parochiezaaltjes. Dat wordt op de deur irriterend om voortdurend in datzelfde stramien te werken. Velen willen zich uitbreiden, om het zo te zeggen. Zij willen ergens grote concertzalen gaan opzoeken. Bij jou, geloof ik, is het andersom. Jij houdt van die sfeer.
Ja, dat hangt er vanaf van wat je wil. Ik weet niet wie dat gezegd heeft, wat u daarnet zegt. Trouwens, is ook bijzaak. Maar je zingt ofwel voor de mensen ofwel voor jezelf. Ofwel zing je om de mensen inderdaad wel blij te maken, ofwel zing je ter meerdere eer en glorie van jezelf. En dan, ja, dan is de zaak bekeken. Ik bedoel, dan weet je precies wat ik bedoel.
Ja. Miel, ik heb hier enkele woorden zo op een papiertje gekrabbeld tijdens het optreden, want veel tijd om voor te bereiden was er nu niet vandaag. En mijn eerste twee woorden, dat zijn troubadour en ministreer. Voel jij je daar verwant mee met die mensen uit vervlogen tijden?
Ja, inderdaad. Wat ik doe is het oeroude stramien. Is de meest eenvoudige, waarschijnlijk ook de meest eerlijke manier van werken. Gitaar, een liedje en veel, veel. Ja, je moet er zelf in geloven. Je moet natuurlijk overtuigd zijn dat je van de mensen. Enfin, je moet van de mensen houden om te beginnen. Je moet graag zingen. Je moet van de mensen houden, je moet contact met de mensen willen zoeken via de liedjes. En als dat allemaal in je ligt en daar dan nog een beetje muzikaal zijn bij enzovoort en tekstgevoelig zijn, nou, dan kan je dit soort dingen gaan doen. En ik vind het een heel fijn beroep, ik vind het een heel mooie bezigheid. Je voelt dat ook als de mensen s'avonds buiten de zaal gaan, als ze zijn gelukkig. Dat is een geweldige beloning, vind ik.
Milde ministrelers, of hoe spreek je dat uit? De ministrelers, ministrelen? De ministrelen, de troubadours. Die mensen die leven in de middeleeuwen. Of misschien zelfs nog, ja, ik weet eigenlijk niet precies de juiste tijd. Het zal wel rond.
De vrijwoning van Keras, Blondel en Lesle en Bernard de Ventador, om het maar die te noemen. Die leefde in het land van Aquitanië in Frankrijk. Rond Orléans onder andere. En in de Provençaalse vlakte. In de 12e eeuw. Het waren mensen, dat waren eigenlijk ridders, edellieden die verbonden waren aan het hof van de koning. En die tijdens de feesten die de koning dus aanrichtte, die opeens recht stonden en op een bekend danswijsje, want dat hebben, we hebben over troubadours een heel verkeerde idee, die op een bekend danswijsje dat ze ontleenden aan de rondreizende muzikanten, à l'instant même, op het moment zelf dus, een nieuw gedicht dichten. Het waren eigenlijk op de eerste plaats dichters en die een verse zongen. Het waren dus geen componisten, want ze maakten geen muziek. Later dan, ja, inderdaad, toen zijn er mensen gekomen die dus, Les Trouvères, die ze hebben dan inderdaad muziek gemaakt en liederen geschreven en die werden zelfs uitgevoerd door koren en zo, dat is dan helemaal maar veranderd. Maar de oorspronkelijke troubadours waren ridders, edellieden, aan de koningshoven en die dan tijdens de feesten hun verzen debiteerden op muziek, op een bekend danswijsje.
Maar er waren dus geen instrumenten. Zij bespelen zelf geen instrument en ze hadden ook geen begeleiding?
Nee, meestal niet, nee. Later is het allemaal geperfectioneerd geworden, maar aanvankelijk waren het mensen die dus het gewoon zo zongen. En hier en daar had er misschien eentje bij geweest en die langzamerhand dan een muzikant erbij nam die hem begeleidde, of zelf ging wat veel spelen of wat gitaar of...
Millie, je hebt afgesloten daarnet met een liedje over de hofnar. Een troubadour, dat is dus geen hofnar, als ik u goed begrijp.
Nee, een hofnar was in de middeleeuwen een gekke, een beetje gekke oude man en vaak was het een gebochelde man. En je weet dat bijvoorbeeld de volkstammen in Afrika of sommige Indiaanse volkstammen, ik bedoel primitieve volken, die hebben heel vaak een heilige verering voor mensen die gek zijn. Want dan zeggen zij, in die mensen hun geest zit het grote contact met de grote geest en zo verder. Ik denk dat het uit deze eerbied is dat dat vroeger algemeen was. Dat de mensen lang gedacht hebben dat iemand die een beetje gek was en die rare dingen deed. En zo, dat daar waren ze bang voor. En uit die schrik gingen ze hem vereren. En zoals het nog gebeurt, nog gebeurt bij lees maar boeken over de Indianenstammen of over de Afrikaanse negers of weet ik wat. Dat men dit soort mensen gaat uit schrik vereren. Als een soort verbondenheid met de kosmische geest. Nu, ik denk dat dat ook vroeger bij ons hier was. En dat daardoor door een hofnar bijvoorbeeld. Aan de ene kant maakte ze hem bespottelijk, aan de andere kant was ze er bang voor. Dus die man die zei ook soms hele rare dingen. Deed ook soms hele rare dingen. Soms waren het zelfs paranormaal begaafden. En die had dus inderdaad het recht om vrij aan de koning. Was de enige man in het Rijk die aan de koning mocht de waarheid zeggen, ongewassen de waarheid zeggen.
De troubadours, die mochten dat dan niet eigenlijk?
Nee, er zijn een pak troubadours die hun leven daarbij ingeschoten hebben, die het toch gedaan hebben. Het waren dus inderdaad mensen die niet konden zwijgen vaak, die het geweten uitschreeuwden. En die ook later verwikkeld raakten in een heleboel liedjesgeschiedenissen. Dat is logisch.
Het waren dus eigenlijk de dwarsbalken van die tijd.
Ja, het is nu nog zo. Het waren toen in die tijd ook. Want de protestzong bijvoorbeeld, dat is geen uitvinding van deze tijd. In de middeleeuwen waren er al mensen die dus... Aanvankelijk waren het allemaal liefdesliederen. Heel in het begin. Maar ontsproten uit de minnedienst. Toen men de vrouw ging vereren, op een voetstuk zetten en zo verder. Als enige vorm van vermaak. Want mensen die koningen die leefden van de vroondienst. Dus van wat het land opbracht. Wat hun lijfeigenen opbrachten. En de boeren die voor hen werkten. Dus die hadden geen werk. En niks te doen. Alleen maar te feesten. Dus als laatste vorm van vermaak gingen ze de vrouw op een voetstuk zetten. En uit deze minnedienst ontstonden eigenlijk de troubadours, de eerste. Maar het is heel vluchtig overgegaan uit de chanson d'amour dus, naar vrij sociaal geëngageerde liederen. Naar natuurliederen en naar alle mogelijke liederen.
Ben jij dan ook in de huidige tijd een dwarsbalk?
Voor sommige dingen wel, denk ik, ja. Maar ik ben geen protestzanger, dus niet gespecialiseerd in protestzang. Ik probeer eerder de mensen bewust te maken van hun hogere innerlijke waarden die ze hebben. Ik probeer de mensen er aan te zetten van te ontdekken dat ze in zichzelf veel meer hebben en dat ze veel mooier kunnen zijn. Dat ze veel meer mogelijkheden hebben.
Het is opvallend dat je je avond tussen je liedjes die je brengt afwisselt. Je brengt hele ernstige, hele poëtische dingen en dan tussendoor ook eens af en toe iets luimigs. Ook een grapje tussendoor zo. Is dat je manier van werken, je manier van zijn zo? Afwisseling, luim, ernst, nar, troubadour?
Ja, ik denk dat ik iemand ben, persoonlijk iemand ben. Ik hou erg veel van grappen. Maar ik hou ook erg veel van heel serieuze dingen. Ik ben een man van uiterste. Van hoogtes en van laagtes. Ik kan heel diep in de put zitten, maar ik kan ook intens gelukkig zijn. En dat uitzicht in mijn programma. Ik kan opeens heel gek worden. En heel gek kan doen. Kinderlijk naïef. En aan de andere kant kan ik plots heel serieus worden. Dat zijn allemaal dingen die ik misschien nu zo vertel en die raar overkomen. Maar ja, ik ben 48 jaar. En langzamerhand begin je jezelf al een beetje te kennen.
Ja, dat is al een hele leeftijd om te zingen eigenlijk. Je bent al heel vroeg begonnen, geloof ik. Als ik zo even uitreken wat je daar gezegd hebt, daar straks.
Ja, ik was 16, 17 jaar toen ik begon.
En vind je daar nog altijd hetzelfde plezier in dat werk?
Ja. Ja, zingen is voor mij eigenlijk ademen op klank. Ik zou het niet kunnen missen.
En als je dan avond na avond zo je repertoire brengt voor de mensen die luisteren, is dat uiteraard de avond. Maar voor jou is het toch meermaals hetzelfde zingen. Soms op één week misschien.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt, dat die vraag wordt vaker gesteld. Maar het is zo. Het plezier zit niet in je liedjes zingen. Het plezier zit in het contact met de mensen. En die zijn verschillen iedere avond. Als ik moest iedere avond voor dezelfde mensen gaan zingen, dat zou natuurlijk een hele moeilijke opgave worden. Dat kan niet. Maar ik heb iedere avond andere mensen. En je voelt de verwachtingen van die mensen. En als je die mag invullen, nou, dan ben je weer gelukkig.
Hetgeen je zingt, dus je melodie, en dan wat je zingt, dus je tekst. Hoe komen die tot stand? Is dat een rijpingsproces? Zo?
Het zijn meestal dingen die uit eigen ervaringen komen. Ik maak iets mee, een bepaald feit. Ik hoor iets, of ik zie iets gebeuren. En dan iets wat mij erg aanspreekt. Dus dan krijg ik een zekere spanning. Ik word opgewonden, of ik word heel blij, of heel triest, of ik word boos. En uit dit gevoel ga ik dan een paar dingen opschrijven die ik denk dat zoals ze zijn, mijn mening. Gewoon zomaar te grassen, te gooien op een blad papier. Met die inhoud ga ik dan naar een tekstschrijver, naar Jacques Drees of Verbeek of zo. En dan zeg ik, jongens, schrijf mij dat eens uit, dat wil ik erin zetten. Ik wil zo en zo wil ik dat liedje zingen, maar jij moet het mij op verse rijm zetten. En dan daarna zet alles maar de muziek bij en dan is het liedje klaar.
Miel Kools, jij wordt bijna stevast in één adem genoemd met andere namen zoals Willem Vermanderen, Wannes van der Velde. Jij bent een blijvende waarde hier in Vlaanderen, een rustgevend punt eigenlijk. Alhoewel je niet om de haverklap met de nieuwe hit aankomt draven, eigenlijk nooit. Andere zangers die meer het lichtere genre opgaan, die voelen zich verplicht en die moeten het ook, willen zij overeind blijven. De ene hit na de andere scoren. Jij niet. Jij bent er, jij blijft er. En af en toe komt er eens iets nieuws van jou. Hoe valt dat te verklaren volgens jou?
Dat is een beetje inherent aan het genre. De mensen die naar Willem of naar mij of naar anderen gaan luisteren, die mensen houden niet alleen van die liedjes, die houden ook een beetje van ons, denk ik. En die komen niet voor de hit of voor de... Die, trend, die mensen zijn minder trendgevoelig. Die mensen hebben een iets persoonlijke smaak naar mijn gevoel. En ja, die komen voor het genre. En die verlangen wel dat je af en toe nieuwe dingen doet ook. Hè, maar die verlangen niet dat je op een hitlijst zou staan of in een popreeks terecht zou komen. Nee, dat is een beetje apart genre. En dat is ook dichter bij het leven. Het is echter, geloof ik. Het zijn liedjes die ontstaan zijn uit het leven, uit de dagelijkse dingen.
Je bent misschien ook een mens die er de tijd voor neemt om rustig iets te laten bezinken en dan weer naar boven te laten komen, als het jou past.
Ja, dit soort dingen moet je doen, echt menen. Het moet uit je diepste wezen komen, want anders voelen de mensen dat je over de mooiste dingen bent staat te zingen, maar dat je het niet zou menen en dan ga je af. Je moet jezelf kunnen zijn helemaal. En daar is de reden ook waarom er sommigen niet gelukt zijn.
De zanger op het podium, dat is dan eigenlijk ook, als ik je goed begrijp, de mens. Dat zijn geen twee aparte figuren.
Nee. Je moet jezelf helemaal zijn. Je moet jezelf uitzingen. En anders dan pikken de mensen het niet. En ik denk in mijn geval, ik probeer dat uit te leggen op de volgende manier. Bert Broes heeft ooit voor mij een tekst geschreven. Dat liedje heet De Troubadours. En in de tweede strofe zegt hij: zij die luisteren, dus de mensen, het publiek, vergeten tijd, vergeten veten, vergeten strijd. Als er één zingt wat in hen schrijdt, in de hoop dat hij hun hart bevrijdt. En die ene die zingt is de troubadour. Dus om het in iets eenvoudiger te zeggen, hoe dat prachtig geschreven is, vind ik het schitterend. Bevrijding is een erg groot woord. Maar dat zou ons veel te ver brengen. Dan zouden we gaan filosofie verkopen en dat is een beetje zwaar. Maar bevrijding, daar komt het op aan. Dat is het grootste woord wat er voor mij bestaat. Bevrijding. Zichzelf vinden, evenwicht vinden en zichzelf kwijtraken terug. En dus een trap verder gaan. En bevrijding vind je ook als een andere bepaalde, als je niet meer alleen staat. Als een andere precies denkt en voelt zoals jij. Dan sta je niet meer zo alleen en dan voel je je bevrijd van een boel last. Want gedeelde last is halve last. Nu, wat de mensen geloof ik het meest appreciëren is, als een zanger liedjes zingt en de mensen kunnen zeggen van, ja zie je wel, wat die man nu zingt, dat heb ik ook gevoeld, dat heb ik ook meegemaakt, dat herken ik. Dat is een verbondenheid. En verbondenheid is erg belangrijk.
Miel, als man die toch dagelijks met muziek in aanraking komt, misschien is de vraag, hoe kijk jij aan tegen de huidige trend hier in onze maatschappij? Dus die pop, het moet zo nodig steeds maar vlugger en vlugger gaan. De liederen die staan enkele weken bovenaan, die worden er dan weer uitgegooid. Er moet weer vlug iets anders komen. Misschien daaraan gekoppeld de vraag, ook voor de luisteraars interessant, hoe kijk jij naar de media?
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Luister, laten we één ding duidelijk stellen. Er is in de popmuziek erg goede muziek en er is in de popmuziek erg slechte muziek. Dat is altijd zo. Er zijn maar twee soorten muziek, goede en slechte. In alle genres kan je goede muziek hebben, bedoeld op een eerlijke manier. En je kan er ook andere hebben, die bedoeld is alleen maar om geld te verdienen. En alleen maar om de mensen wat wijs te maken. Goed. Dus ik durf geen genre veroordelen. Maar de trendgevoelige dingen, dus die, te zeggen, liedjes die dus gewoon gemaakt zijn als consumptie, als verbruik, die gaan een paar dagen mee, een paar maanden mee, hooguit, en dan zijn ze weer weg. Och, die moeten er ook zijn, denk ik. Je moet niet altijd de boog gespannen houden. Je moet af en toe kunnen ontspannen. Maar ik ben me goed bewust van wat ik soms 's avonds doe. Dat is de mensen niet ontspannen, maar ze vaak wel zich doen inspannen een beetje. En ik probeer ze doen na te denken en zo. En dat is dus minder populair. Maar dan moeten er dus anderen zijn die de mensen ook eens los gewoon kunnen los laten lachen en ze gewoon laten ontspannen. Dus ik zou zeggen, ieder vogel moet zingen zoals hij gebekt is. Wat ik wel jammer vind is bijvoorbeeld, maar dat zou een heel ver brengen in deze maatschappij, dat er een boel van die jonge mensen dan opeens denken van ik ga artiest worden en ze draaien 2-3 jaar mee. Hebben de tijd niet gekregen om een vak te leren, om een stil als zanger te goed te leren. Ten tweede, gaan een paar jaar mee, dromen van een geweldige carrière en dan opeens is het niks meer. Dan krijg je die bittere ontgoocheling. En deze maatschappij heeft veel te veel verbitterde mensen, nu al, vooral jonge mensen. En daar ben ik tegen. Ik vind dat men zou moeten deze mensen, maar ja, dat kan men niet maken denk ik. Dat is heel moeilijk, beter voorlichten en zeggen, pas op als je aan zo'n carrière begint. En als je het doet, hou dan ook vol een vecht ervoor. Men laat te gauw afweten en dan daarna krijg je die verbetering. En ik heb er zo'n heleboel jongeren meegemaakt die dan in het begin, toen ze daarmee begonnen dus met zingen en carrière bouwden, die droomden van, oh, wij gaan een wereldster worden. En die na 3, 4, 5 jaar merken, ik word niks. En dan krijg je, ja, de maatschappij is slecht in de maatschappij en ze begrijpen mij niet en de maatschappij is rot en zo. En dan krijg je een anti-reactie. En dat is heel erg jammer. Maar ja, ik weet niet wat je daar moet tegen doen. Ik vind iedereen heeft het recht om te proberen om te gaan zingen. En als je je zich roepen voelt, moet je het doen, denk ik.
Een collega van jou, dus Willem Vermander, die zei ons dus, het spijtige van deze tijd is dat jonge mensen eigenlijk niet meer hoeven zich in te spannen. Zij hoeven niet meer zelf een gitaar te grijpen. Zij hebben gewoon maar een plaat op te leggen. En ook dat er veel talent eigenlijk verloren gaat door zijwegen in te slaan.
Daar ben ik het met Willem niet helemaal eens. Ik kom uit een klassiek milieu. Als ik zie in mijn tijd, 30 jaar geleden, hoeveel jongens en meisjes er muziekschool volgden en wat maar de pover resultaten waren. Als ik nu zie op de concertpodium wat voor jonge mensen daar staan met welke capaciteiten en enorme inzet, wat die gestudeerd hebben, dan begrijp ik Willem niet goed. Maar, misschien begrijp ik hem toch, hij geeft een beetje af waarschijnlijk op iedereen heeft een pick-up en platen en men laat zich maar... Ja, maar onderdompelen in de sound en zo. Maar dat was vroeger toch ook zo. Er zijn nu veel meer artiesten verhoudingsgewijs dan vroeger, vind ik. Veel meer jonge mensen die gitaar spelen. En kijk eens, vroeger had niemand een gitaar. Hooguit hier en daar een banjo of zo een jeugdvereniging. Maar tegenwoordig heeft er bijna iedereen een gitaar thuis liggen. En iedereen tokkelt op zijn manier een beetje, maar... Nee, want Willem en ik zijn hele goede vrienden, dikke vrienden. Ik begrijp hem nog niet goed wat hij daar zei.
Wel, kwam er dus ook op neer dat... Vele mensen eindigen in het café door te praten over hetgeen ze wel eens zouden willen doen, maar dat het dan ook vaak bij praten blijft.
Maar dat was vroeger ook zo. Laten we eerlijk zijn. In een dorp vroeger, 30, 40, 50 jaar geleden, was het precies hetzelfde. Je werd bepaald door het milieu. Er zijn heel weinig. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die zeggen van, ik stap uit mijn milieu en ik ga door dik en dun heen, zoals Christus het zei. Wie mij lief heeft, neemt zijn kruis op en volg mij. Dat zijn de uitzonderingen. Maar de meeste andere mensen, er is altijd zo geweest door de tijden heen, laten zich leven. Die laten zich door het leven meevoeren naar een kantoorbaantje of naar ik weet niet wat. En dan blijven ze een leven lang daar zitten en die mensen zijn er waarschijnlijk gelukkig mee ook. Ik denk dat iemand die het echt in zich heeft, die springt wel uit. En iemand die zegt van nee, ik heb het liever rustig en ik ben tevreden met mijn kantoorbaantje. Dat is ook goed dan ook vooral. Nee, daar ben ik niet helemaal met de Willem eens.
Ja. En dan misschien het volgende punt, nog een iets dat ik aan jullie beiden zo wil voorleggen. Je had het over woekeren met die krachten, dat je dus als mens, als jong mens of als ouder mens, eigenlijk de taak hebt in je leven om met die krachten te woekeren. Dat je er dan pas echt iets kunt van maken. En ik meen dat ik in zijn woorden kon horen, zo het volgende misschien wel een stil verwijt naar onze generatie. Dat jullie vroeger wilden jullie muziek maken, dat jullie zelf een gitaar moesten nemen, maar dat de jongeren vandaag een vrije radio kunnen uit de grond stampen bijvoorbeeld, en in plaats van zelf te gaan zingen, zelf de platen opleggen. Het is ook een activiteit, het is ook een engagement, maar het ligt ergens anders. Het is niet diezelfde creativiteit misschien.
Ik begrijp niet goed, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat iemand die graag radio maakt, ik kan dat nu, dat kon vroeger niet, maar dat vind ik ook goed. Men leert er altijd van. En iemand die wil zingen, die gaat toch geen radio maken, die gaat zingen. Ik zie er echt... ik kan dit deze tijd dat vlak niet verwijten. Ik verwijt wel een heleboel dingen in de maatschappij aan de zogezegde leiders die we hebben en aan het corrupt systeem waarin we zitten. En daar zou ik een boel dingen over willen vertellen. Of kunnen vertellen, maar dat gaan we niet doen, want dat weet iedereen langzamerhand. Iedereen voelt onderhuidse spanning wel aan, in België vooral en trouwens in heel de wereld. Dit kan niet verder zo meer. De wereld wordt gewetenloos. En zo verder daar... Maar de jongeren een fout gaan werpen van... Integendeel, ze doen veel meer aan, vind ik. Vroeger gingen wij knikkeren tot we 17, 18 jaar waren. En nu nemen ze gitaar vast, nu gaan ze wel spelen. Trouwens, de gitaarindustrie gaat naar een muziekwinkel. Maar ze verkopen toch zeker 1000 gitaren op één piano. En laten we eerlijk zijn, ook de muziekscholen en zo vaak wist je er vanzelf, je gaat het zien. Er zijn enorm veel mensen die aan muziek doen tegenwoordig. En die creatief zijn, ieder op hun manier, oké. Vroeger, ik weet toen ik 30 jaar geleden begon, of 40 jaar geleden, 35 jaar geleden begon ik thuis te naar een gitaar te vragen. En ik ging liedjes zingen, maar ik was, de mensen zeiden, die man is gek, dat was iets heel raar. Iets heel apart, iemand die ging liedjes zingen. Nu zijn er 100 die gaan zingen, vind ik.
De tijd dringt, het wordt laat. We gaan stilaan beginnen afronden dit gesprekje, want je hebt ook nog een hele reis voor de boeg. Jij staat er dagelijks tussenin, tussen de mensen die komen naar jou. Vind jij dat de mensen in vergelijking met vroeger, dat die minder romantisch zijn geworden, dat die minder aanspreekbaar zijn voor de diepere zaken des levens, tussen aanhalingstekens, hetgeen er bij jou toch wel duidelijk in zit... die weerklank, wat zou je daar kunnen over zeggen zo in de jaren dat jij nu op het podium staat tegenover dergelijke genres?
Nee, ik kan het zeggen, Ik kom terug, het komt meer neer op die vraag van daarnet en over dat creatief zijn enzovoort. Ik vind eerlijk dat op dat vlak deze tijd veel meer biedt dan vroeger. Ik ben het niet eens met de mensen die zeggen dat het vroeger beter was dan nu. Dat die mensen die dat zeggen, die zijn dan niet van vroeger. Of die zijn niet eerlijk, of die hebben niet nagedacht. In mijn tijd, toen ik 16 was, toen was er niks. Er was niks. En als wij iets wilden, moesten we het zelf doen. Daar heeft Willem gelijk in. Maar de meesten deden ook niks. Er gebeurde ook niks. Helemaal niks. Ja, s'avonds kaarten hooguit of zoiets. Dat was ook alles. Hè? Nu leven wij in een tijd met enorm veel mogelijkheden. Academies en avondscholen en conservatoria en noem maar op. En al. En er zijn toch een boel jonge mensen die zich tegenwoordig creatief bezighouden. Ik vind dat vlak vind ik hem zeer positief. Logisch dat een hoogconjunctuur waarin wij geleefd hebben, de Golden Sixties, dat die ook excessen meebrengt. Dat is altijd zo geweest. Dat kan je niet buiten. Dat is jammer natuurlijk. Dat is heel jammer. Er zijn een boel mensen die in deze maatschappij die te veel biedt, die dat niet aan kunnen en die kapot gaan. Maar daarom is de tijd niet slecht. En televisie is een heel goed ding als men het goed gebruikt. Een televisie kan funest zijn voor iemand die eraan verslaafd wordt.
Wie we gaan ver afronden, nog één laatste vraag. Als troubadour, ben jij te laat geboren of kom je nu pas op tijd in deze tijd?
De beide. Die zijn er altijd geweest, geloof ik, en zullen er altijd zijn. Daar zijn altijd jongetjes met een baard die denken dat ze zich moeten moeien met het hart van een ander. Dat is blijven bestaan.
En dat is jouw leven voor een deel daar.
Ja, ik bedoel dus, ik zeg het nu eventjes spottend. Hè. Nee, maar dat zit gewoon in je lijf. En ik wil mensen zien, ik wil met mensen praten, ik wil contact met mensen hebben en ik zing graag. Ja. Dan ligt het voor de hand. Hè.
Toch al met al een gelukkig mens. Zonder al te diep op de term gelukkig in te gaan.
Nee, doodgewoon echt, ja, ik ben een diep gelukkig mens, ja. Oh ja, ik vind het leven formidabel. En ik krijg mijn dosis stomme dingen ook in de hand. En ik heb een boel. Ik kan zeer depressief zijn. Maar als ik de hele lijn alles met elkaar tel. Ja, vind ik het leven op zichzelf al een onwaarschijnlijk formidabel, ongeloofwaardig, groot iets. Oh ja, ik ben blij dat ik geboren ben.
Goed, en met deze optimistische noot gaan we afscheid nemen van Miel Kools. Miel, bedankt voor dit gesprekje. En tot wederhoor, misschien eens in een of andere zaal.
Oké.
Dank u.
Dag aan alle luisteraars.
Oké, dank u wel.
En de stem van de ministreel vervaagt in geraas van de wereld, die na een uur muziek en poëzie in el tempo op ons losstort. U hebt kunnen luisteren naar Miel Kools op deze paaszondag. Op onze eigen manier hebben wij gepoogd de paasboodschap gestalte te geven. Houden van was Miels laatste lied. En zeg nu zelf, komt de paasboodschap niet ergens daar op neer? Satelliet was een programma van Patrick Vermeer en Jan van der Werf.